again. Good morning to you all. Hope you had a good night of rest. Blessed study this morning. I was very blessed by it at least. This morning we're going to study Bible prophecy. We are having a theme this weekend, living in the last days.
Dit weekend als thema dat we het over leven in de laatste eindtijd hebben.
And yesterday evening we were speaking about our own personal preparation to enter into the heavenly Canaan.
Gisteren hebben we het gehad over onze eigen persoonlijke voorbereiding op het binnengaan van het koninkrijk van God.
Today we're going to look at a very beautiful and wonderful and amazing Bible prophecy in the book of Daniel.
Ja, vandaag gaan we een hele bijzondere en mooie Bijbelprofetie uit het boek Daniel bekijken.
That is absolutely showing us that we are living in the last days.
En daar blijkt maar overduidelijk dat we echt in de eindtijd leven.
And without doubt.
Zonder twijfel.
Now I believe that we can all receive a great blessing by this study.
We kunnen door deze studie eigenlijk allemaal zegen ontvangen.
Now I'm not saying that it's the most easy study.
Ik zeg niet dat het een heel makkelijk onderwerp is.
And so before we dive into this study, I'm going to show you some principles of how to understand and how to study Bible prophecy.
En daarom geef ik van tevoren even een paar uitgangspunten, een paar de grondregels die je nodig hebt als je Bijbelse profetie gaat bestuderen.
Because I think that the best thing for you to know is how can you go on with your study.
Want het beste wat je eigenlijk hier zou kunnen oppakken uit deze studie is van hoe je het zelf verder kunt doen straks.
Because, you know, I can teach a study, but it's best that we all know how to study it for ourselves, because that's what does most for us.
Ik kan jullie wel een studie geven, maar het is eigenlijk veel belangrijker dat je zelf leert studeren, want daar heb je het uiteindelijk het meest aan.
So I'm going to write a few principles, and those principles are also found in the Word of God.
Ik ga een paar grondregels opschrijven, en die grondregels die heb ik uit de Bijbel gehaald.
And the first principle about interpreting Bible prophecy is comparing scripture with scripture.
Een van de eerste grondregels is dat je schrift met schrift moet vergelijken. Dus de ene Bijbeltekst met de andere.
Now, I'm left-handed and I'm very bad to write on such things, so I'm going to ask...
Links, en het is heel moeilijk om...
Sylvia, can you write for me?
Ja, een secretaresse nodig.
Alright, if you write the first point down, comparing scripture with scripture. And we're going to go to the verse in Isaiah 28, Isaiah chapter 28.
Daarvoor gaan we naar Jesaja 28.
And we're going to read verse 9 and 10.
Vers 9 en 10.
Isaiah 28, verse 9 and 10. And again, I need your full attention this morning.
En ik heb eigenlijk jullie volledige aandacht nodig vanmorgen.
And we will find and dig into scripture this morning.
Want we gaan echt dieper de Bijbel in duiken.
Isaiah 28, verses 9 and 10.
Jesaja 28, vers 9 en 10.
And someone with the English Bible can read this verses for us.
Is er iemand die een Engelse Bijbel bij zich heeft die versen voor ons kan voorlezen? No Norwegian.
No English Bible? Okay, then I'll read it. Yeah. Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast, for precept must be upon precept. Precept upon precept, line upon line, here a little and there a little.
Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan, hun die van de melk gespeend aan de borst ontwend zijn? Want het is wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat.
Okay, the first principle that we note down here is the principle of comparing scripture with scripture.
De eerste grondregel is dat we Bijbelteksten met andere Bijbelteksten vergelijken.
According to these verses, those that understand the doctrine, those that understand the teachings of the Word of God.
Volgens deze tekst gaat het dus dat degenen die de onderwijzing van het Woord van God verstaan.
Are those that compare line upon line, here a little, there a little, here a little, there a little, comparing scripture.
Heen en weer gaan in de Bijbel en de ene tekst met de andere kunnen vergelijken.
This is a principle given in the Word of God to understand Bible prophecy.
Dus het is een grondregel om Bijbelprofetie te kunnen verstaan, dat je dat doet.
Okay, number two is found in 2 Timothy.
Tweede grondregel vinden we in de tweede brief aan Timotheus.
2 Timothy 2:15.
2 Timotheus 2. Vers 15?
Yes, verse 15. This principle ties in with the first principle, and we read as following: study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
2 Timotheus 2 vers 15. Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste aan God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen. Klopt, hè?
2:15.
Doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
Okay, what principle do we find in this verse here?
Wat staat er voor grondregel in dit Bijbelvers?
Yes, we have to study to show ourselves approved. We were talking about that last night as well, that growing process of the Christian.
Gisteren gaat over het groeiproces dat we moeten studeren.
But we should rightly divide the word of truth.
Maar we moeten recht tevoren trekken met het brengen van het woord der waarheid.
Why are there so many false doctrines in the world today?
Weet je waarom er zoveel valse leerstellingen in de wereld zijn?
People may take one text of the Bible.
Dan komt er dat mensen een bepaalde tekst uit de Bijbel zullen.
And build around that verse a truth or a doctrine.
En rond het ene Bijbelvers een leerstelling gaan bouwen.
That's not how we are to understand the Word of God.
Zo moeten wij niet met het Woord van God omgaan.
The Word of God, the first principle is that compare Scripture with Scripture. Don't only look at one verse, compare the whole thing together.
Ja, dus dat weet je uit het eerste begin. Dus je moet niet één Bijbelvers nemen, maar je moet verschillende Bijbelversen met elkaar vergelijken.
And here it says divide the word of truth or the principle of weighing the evidence of Scripture.
Ja, dat je het moet onderscheiden en dat je dus eigenlijk moet kijken van is het bewijs wat in de Bijbeltekst gegeven wordt, is dat zwaar genoeg?
You can look at a text and you can say out of some texts in the Bible may seem that a person when he dies goes straight to heaven.
Uit sommige Bijbelteksten zou je de conclusie kunnen trekken dat als iemand doodgaat, dat hij rechtstreeks naar de hemel gaat.
But we need to compare Scripture with Scripture. We need to divide the word of truth, and then a whole new and a better understanding will be given.
Maar als je al die teksten over doodgaan bij elkaar neemt, dan ga je sterker afwegen en dan kom je tot hele andere inzichten.
Okay, our next and third point is to compare type and anti-type.
Het derde beginsel is dat we het beginsel van het onderscheiden van wat is nu het origineel, wat is het antitype en wat is de schaduw daarvan, het type.
Yes, as you said, that's the shadow of things of the Old Testament and then its fulfillment in the New Testament.
De schaduw, zeg je dan in het Nederlands, is datgene wat in het Oude Testament gegeven wordt in de vervulling.
I'll give you a very simple example of this principle.
Geef ik een heel eenvoudig voorbeeld van.
In the Old Testament you read about the Lamb of God.
In het Oude Testament lees je van het Lam van God.
We read continually in the sacrificial service of the sanctuary that they had to slay a lamb.
In de offerdienst van het Oude Testament, in de tabernakel en de tempel, lees je dat er een lam geslacht moest worden.
And what was that lamb a symbol of?
En wat was dat lam een symbool van?
It was a symbol of Christ.
Dat is het symbool van Christus.
In John chapter 1 verse 29 I believe, John the Baptist, he points to Jesus and he says, behold the Lamb of God which cometh to take away the sins of the world.
In Johannes 1 vers 29 staat, dan roept Johannes uit, zie daar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan wijst hij naar Jezus.
So in other words, the antitypical fulfillment of the Old Testament Lamb was the person Jesus Christ.
Dus de vervulling van het schaduwbeeld uit het Oude Testament was het de taak van die Jezus heeft vervuld in het Nieuwe Testament.
But there are so many events in the Old Testament that have a great value in the New Testament when we have the understanding of comparing type and anti-type.
Maar er zijn zoveel dingen uit het Oude Testament die daardoor een veel beter inzicht geven in wat er in het Nieuwe Testament allemaal verteld wordt.
You see, we cannot understand the prophetic books of Daniel and Revelation without having a thorough understanding of the types of the Old Testament.
We kunnen de Bijbelboeken zoals Daniel en Openbaring kunnen helemaal niet begrijpen als we niet een grondige kennis hebben over wat er in het Oude Testament allemaal aan schaduwbeelden wordt gegeven.
Actually, the book of Revelation is where everything meets together.
Eigenlijk is het boek Openbaring de plek waar al die schaduwbeelden en hun originele elkaar ontmoeten.
All the books of the Bible are leading up to that book.
Alle Bijbelboeken die lopen als het ware uit op hun laatste uitleg in het boek Openbaring.
And so the types come have a spiritual worldwide application.
En dan krijgen die schaduwbeelden die krijgen dan een wereldwijde toepassing
in de profetieën van Openbaring.
Okay, for point number four.
En het vierde beginsel
is the principle of repeat and enlargement.
Het is het beginsel van herhaling en vergroting, versterking.
This is a very important principle to understand in especially in Bible prophecy.
En dat is een heel belangrijk beginsel als het gaat om Bijbelse profetie.
And again, I'm going to give you a few examples of this.
En dan krijg je ook een paar voorbeelden van.
You all know, I think you are all familiar with the prophecy of Daniel chapter 2.
We kennen allemaal wel de profetie uit Daniel 2.
Actually, I think I maybe have it on the screen here.
Ik denk dat we het op het scherm.
Yeah, we'll look at it in a moment.
Straks zullen we dat zien.
And in Daniel chapter 2, you have those different kingdoms.
Je hebt al die verschillende koninkrijken die in het standbeeld worden uitgelegd.
And that's like the foundational prophecy of the book of Daniel.
Dat is eigenlijk de fundamentele, de basisprofetie van het hele boek Daniel.
Yeah, if you continue in the book of Daniel, you come to other prophecies that are repeating the same line of kingdoms, but in a way, they're not only repeating, but they're enlarging because they are telling us more details about what is taking place and what will take place.
En wat je nu ziet in het boek Daniel is dat in de volgende verhalen dezelfde profetie terugkomt, dezelfde koninkrijken opnieuw verteld worden, maar ze worden uitgebreider en meer toegespitst verteld.
And even in the book of Revelation it continues with that repeat and enlargement principle.
Ja, en dat beginsel dat zet zich ook goed door in het boek Openbaring.
Okay, I'm going to give you also a Bible verse going along with this principle. If you turn to the book of Hosea.
Een Bijbelvers wat bij dit beginsel hoort, het staat in het Bijbelboek Hosea.
Hosea is a little prophet just after the book of Daniel.
Het is een kleine profeet die vlak na het boek Daniel in de Bijbel staat.
And Hosea, if you turn with me to chapter 12 and verse 10.
Hosea 12 vers 10.
We have this principle of repeat and enlargement.
Dan vind je dat beginsel van herhaling en versterking.
Are you there?
Heb je het allemaal gevonden? 12 vers 10.
Hosea 12 10 says the following: I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions and new similitudes by the ministry of the prophets.
We ontstellen denk ik in vers 11. En ik zal tot de profeten spreken, en ik zal veel gezichten geven, en door de dienst van profeten zal ik in gelijkenissen spreken.
Now what do we see a few principles in this verse.
Er staan een aantal beginselen in dit vers.
First of all, God uses prophets.
De eerste is dat God profeten gebruikt.
To bring to the understanding of visions and dreams and prophecies.
Via hen geeft hij visioenen en dromen en profetieën.
But Hosea said, I have multiplied visions.
En hij zei, hier staat in Hosea. Ik zal veel gezichten geven. In het Engels staat zelfs, ik zal gezichten vermenigvuldigen.
And that's exactly what we see. Remember, Nebuchadnezzar had a dream of this statue with all these kingdoms.
En dat klopt, want kijk maar eens. Nebuchadnezzar had die droom over dat beeld, over al die koninkrijken.
Is there someone else that had the same dream?
Is er nog iemand anders die ook die droom had?
And if you carefully read Daniel chapter 2, Daniel prays for an understanding. God reveals the dream to him with the interpretation.
Als Daniel vraagt om de uitleg, dan krijgt hij diezelfde droom.
So indeed, this principle is applied that God multiplies visions.
Dus het wordt hier letterlijk in vervulling gebracht dat God het gezicht herhaalt, vermenigvuldigt.
And again in Daniel chapter 7, Daniel receives a dream of the same kingdom, again with the principle of repeat and enlargement.
En in Daniel 7 dan zie je dat Daniel opnieuw een droom krijgt, weer over die koninkrijken.
But according to this verse, we find something else.
In dit vers staat dat we ook nog iets anders.
It says that. Spoken by prophets, multiplied visions, and used similitudes, or in other words, the similitudes is symbols.
Ja, dus hij zegt dat hij door de dienst van profeten zal ik in gelijkenissen spreken. Dat zijn gelijkenissen, kun je ook zeggen dat ik zal in symbolen spreken.
So point number four we want to write down, the use of symbols in Bible prophecy.
Dat is vijf, hè? Dus het gebruik van symbolen. Ja, dat hoort dan ook nog bij het vierde punt.
We can put it as point 5.
Ja, and maken we punt 5 dan.
And point 6, which we also find in this verse, that it comes through the prophet. So God uses the prophet, spoken through prophet.
Ja, het zesde beginsel is God spreekt door profetenmonden.
And I would just like you to turn to a few books on to the book of Amos.
Even naar het boek Amos. Het is een paar
You have Hosea, Hosea, Joel, and then you came to Amos.
Dus even Joel overslaan, dan kom je in het boek Amos.
And in Amos chapter 3 verse 7.
In Amos 3 vers 7.
We read the following.
Dan lezen we het volgende.
Surely the Lord God will do nothing but he revealeth his secrets unto his servants the prophets.
Voorzeker, de Heere Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten.
So, how much will the Lord do?
Dus wat doet de Heer dan?
How much? Nothing.
Hij doet helemaal niets
without the use of the prophet.
Zonder dat hij gebruik maakt van een profeet.
And so we find these principles here. We have now six principles that we're going to apply as we continue our study of Daniel chapter 11.
We hebben hier zes grondregels, zes beginselen die we zullen gebruiken als we Daniel 11 met elkaar gaan bestuderen.
Comparing scripture with scripture.
Schrift met schrift vergelijken.
Weighing the evidence.
Het de verschillende Bijbelteksten tegen elkaar afwegen.
Comparing type and anti-type.
Ja, dus het schaduw en het origineel met elkaar vergelijken.
The principle of repeat and enlargement.
Het beginsel van het herhalen en het versterken.
The, looking at the use of the symbols.
We kijken naar het gebruik van symbolen.
And we're looking and we're studying indeed the writings of a prophet.
Ja, en we zijn inderdaad bezig met het lezen van de woorden van een profeet.
So now, today's this morning's subject is called Two Troubles from the North in the Last Days.
Het onderwerp van vandaag dat heet twee benauwdheden die uit het noorden komen in het in de eindtijd.
I may not say so much to you now, but as we continue the study, it will become clear this title.
Misschien zegt dat jullie nu nog niet zoveel, maar het zal duidelijker worden naarmate we verder komen deze studie.
Who was the prophet Daniel?
Wie was de profeet Daniel?
He was a young man when he was led from his home in Jerusalem, and he was taken captive and taken to the Babylonian Empire.
Dat was een hele jonge man toen hij in Jeruzalem gevangen genomen werd en als balling naar Babylon werd gebracht.
And we read about how he was faithful in the little things.
En we hebben in hoofdstuk 1 kun je lezen hoe hij trouw is in de kleine dingen.
Faithful to that diet that God had prescribed.
Hij bleef trouw aan het de voedselvoorschriften die God gegeven heeft.
And God could use him in faithful in little things, and so he used him also in great things.
En omdat hij voor God bruikbaar was in kleine dingen, heeft God hem voor hele grote dingen gebruikt.
And the book of Daniel is my favorite book in the Bible.
Het boek Daniel is mijn lievelingsboek uit de Bijbel.
I mean, it just fascinates me time and time again to study these prophecies.
Ik ben iedere keer helemaal gefascineerd hoe ik die profetieën, als ik wanneer ik die profetieën bestudeer.
We're talking about living in the last days.
We spreken over het leven in de eindtijd.
And Daniel, who lived between 500 and 600 years before Christ.
Het is opvallend dat Daniel die tussen 500 and 600 voor Christus leefde.
And that he drew that God used him as a prophet to reveal things that would happen just before Jesus' second coming.
En aan hem zijn dingen geopenbaard die zullen gebeuren vlak voordat Jezus terugkomt.
And the book of Daniel, on that principle of repeat and enlarging, is bringing down the kingdoms right to our days today and the soon coming kingdom of Jesus.
En juist via dat herhalen van al die beelden over de koninkrijken brengt Daniel de geschiedenis helemaal tot onze tijd aan toe.
And it's like a time glass that is slowly coming to
its end. Net een zandloper die langzaam leegloopt.
Now, I would just like to see the hands of those who have actually studied the book of Daniel before, some of the prophecies.
Wie heeft het boek voor Daniel wel eens bestudeerd?
Okay, I'm happy to see a lot of hands, because then you already have a start.
Dan hebben jullie al een begin gemaakt.
Because we all know that the foundational prophecy in Daniel chapter 2, who is familiar with this prophecy? Can't see the hand. Okay, Moos.
Het gaat nu om de principes van de profetie uit Daniel 2.
Daniel chapter 2 is that statue, that dream of Nebuchadnezzar.
Dus het is die droom waar Nebuchadnezzar van het beeld droomt.
And Daniel gives the interpretation of the different kingdoms that are symboled in this image.
Ja, en in dit beeld staan de verschillende koninkrijken die zullen komen gesymboliseerd.
So we see also this principle of the use of symbols.
Ja, dus hier wordt ook het grondbeginsel van het gebruik van symbolen gebruikt.
But as we continue, we come to Daniel chapter 7.
En in Daniel 7.
And Daniel chapter 7 is a new dream.
Vinden we die droom van Daniel.
And Daniel had a dream of these same kingdoms, but now not revealed by this imagery of gold and silver and bronze, but now as beasts.
Daniel droomt van die koninkrijken, maar nu niet als metalen in een beeld, maar als beesten.
Who does the lion represent?
Waar staat de leeuw voor?
Babylon, that's right.
Babylon, yeah.
And what about this bear?
Waar staat die beer voor?
No, not the Roman Empire? Medo-Persia.
Voor de Mede-Persen.
He has three ribs in his mouth.
Hij heeft drie ribben in zijn bek.
Which is a symbol of the three nations that Medo-Persia conquered.
Het is een symbool van de drie koninkrijken die Medo-Persia heeft overwonnen.
He is raised up on one side.
Hij staat een beetje op één helft van zijn lijf.
Which was a symbol of the Medes and Persians were a united nation kingdom, but the Persians were always stronger.
Ja, het was een unie tussen de Mede en de Persen. Maar de Persen die waren altijd de sterkste.
But it continues. The next symbolism is a leopard with four heads and four wings.
Ja, maar het volgende symbool, dat gaat ermee verder. Dat is een luipaard met vier koppen en vier vleugels.
Which nation stood up after Medo-Persia?
Welke volk stond op na Medo-Persia?
Greece, that's right.
Ja, Griekenland.
And the four heads are the four generals.
En de vier koppen, dat zijn die vier generaals.
In which after Alexander the Great, the leader of this Grecian empire, when he died, he was divided into four.
Ja, want je weet, Alexander de Grote, die heeft het koninkrijk gesticht en die stierf jong. En toen hebben die vier generaals het koninkrijk in vieren verdeeld.
And the fourth terrible beast.
En de vierde verschrikkelijke beest.
Rome. The pagan Roman Empire.
Ja.
And out of Rome.
De heidense Roomse Rijk.
Out of Rome we have ten horns.
En uit dat Rome komen tien horens.
Which was a symbol of the divided Roman Western Empire that divided into ten tribes or ten nations.
En dat staat symbool voor het West-Romeinse Rijk wat verdeeld werd in tien koninkrijken.
Now here we already see the principle of repeat and enlargement.
En hier zie je al het beginsel dat van het herhalen en het versterken.
Daniel 2 spoke about all these same kingdoms.
Daniel 2 heeft al die koninkrijken besproken.
But now in Daniel 7 we have the same kingdoms, but now we have a new aspect coming into Bible prophecy.
Ja, maar nu in Daniel 7 komt er een nieuw aspect bij die profetie binnen.
And that is the little horn.
En dat is de kleine horn.
A new kingdom that has to come to life.
Een nieuw koninkrijk wat aan de macht zal komen.
And we read in Bible prophecy in Daniel 7 that the little horn uprooted three other horns.
We lezen in Daniel 7 dat drie horens moesten weggebroken worden om die kleine horen plaats te geven.
And it was the Roman papal church, the Roman papacy.
De kleine horen die staat voor het pausdom.
It was
als een wereldse macht ook.
That in West Rome uprooted three other nations.
In het West-Romeinse Rijk werden eerst drie koninkrijken verslagen voordat dit koninkrijk op kon komen.
The Vandals, the Heruli and the Ostrogoths.
De Vandalen, de Herulen en de Ostrogoten.
Those were uprooted by the papal power.
Die werden door de pauselijke macht verdreven.
And so we see the principle of repeat and enlargement.
Dus het beginsel van herhaling en versterking.
And as then we continue, we come to. We're not going to go into Daniel 8 at the moment, but we have to Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10. But in Daniel 11, we come again to a prophecy of these kingdoms.
Ja, dan slaan we Daniel 8 maar even over, maar dan komen we uiteindelijk komen we in Daniel 11 weer die al die koninkrijken tegen in de profetie.
And so Daniel 11, in short, is again a view or a prophecy of the nations that we also see in Daniel 2 and Daniel 7.
Dus Daniel 11. Dan kom je diezelfde koninkrijken tegen die je ook in Daniel 2 en in Daniel 7 bent tegen.
In much detail.
Maar veel gedetailleerder.
Veel detail happenings and events that are actually just recorded there for us.
Veel gedetailleerder beschreven, veel meer gebeurtenissen die worden vastgelegd in dit
and
hoofdstuk.
When we come down to Daniel 11 verse 40.
Als we bij Daniel 11 vers 40 aankomen.
Then we are coming to the last days, you could say. The last
in de eindtijd aangekomen.
And because we read in Daniel 11:40, and at the time of the end shall the king of the south push at him.
Ja, want daar staat in Daniel 11:40, maar in de eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen.
So we've come here to the last events before Jesus Christ returns.
In Daniel 11, dan komen we uit in de gebeurtenissen die plaatsvinden vlak voor de wederkomst van Jezus.
And we don't have time now to study the whole chapter of Daniel 11. It would be far too long.
Vanmorgen niet het hele boek Daniel, het hele hoofdstuk bestuderen.
But I think the most interesting for us today is those last five or six verses.
Maar voor ons zijn het eigenlijk het allerbelangrijkste, die laatste vijf of zes versen.
And those we are going to study this morning.
En die gaan we vanmorgen bestuderen.
And you will see that it is again an enlargement of Daniel 2 and Daniel 7, and especially this little horn power.
Ja, en het is eigenlijk een vergrootglas op die profetieën van Daniel 2 en Daniel 7 en vooral die kleine horen, die zullen we goed te zien krijgen.
Okay, let's read the verse again. Daniel 11 verse 40.
En dus laten we nog een keer Daniel 11 vers 40 lezen.
And let us read it carefully. We don't want to do any surface reading now.
We gaan nu niet oppervlakkig lezen, we gaan het heel grondig lezen.
We read in Daniel 11 verse 40. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come up against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and many ships, and he shall enter into the country and shall overflow and pass over.
Maar in eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen, en de koning van het noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, en hij zal de landen binnenvallen en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.
Now what time are we speaking of?
Over welke tijd hebben we het nu?
We're speaking definitely of New Testament time, because this is this prophecy is pointing to the end time or the last days.
We hebben het nu heel duidelijk over een tijd die na de aanvang van het Nieuwe Testament ligt, omdat het over de eindtijd gaat.
And yet when Daniel was writing down this prophecy,
en toen Daniel deze profetie opschreef,
he was writing it here in types.
Schreef hij het in symbolen, in schaduwbeelden.
It's that principle that we must compare type with anti-type.
Ja, dus we moeten schaduwbeeld met de werkelijkheid vergelijken.
And there is a use of symbols in this prophecy.
En er worden symbolen in deze prophecy.
And so the king of the north has a meaning, the king of the south has a meaning.
Dus de koning van het noorden, dat staat ergens voor, en de koning van het zuiden staat ook ergens voor.
And so we're just going to divide the word of truth as we look in this principle of 2 Timothy 2:15 to find out what is this talking about.
Dus we gaan eens even goed nagaan wat er precies met die symbolen bedoeld wordt via het tweede beginsel.
And so we're going to first of all look at who is the king of the north.
Dus eerst gaan we eens onderzoeken, wie is die koning van het noorden?
That's our first question. Who is the king of the north?
Ja, wie is de koning van het noorden? Dat is onze eerste vraag.
King of the south is pushing at him.
De koning van het zuiden die zet hem onder druk.
And we're also going to see who the king of the south is. But let's look at first.
We gaan ontdekken wie hij is. Maar eerst gaan we naar de koning van het noorden.
And the king of the north is actually described already before verse 40.
De koning van het noorden die komt ook al ter sprake voor vers 40.
And we read also about the king of the north in verse 36.
Vers 36 bijvoorbeeld.
We read there, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done.
Ja, en de koning, dus de koning van het noorden, zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich verhoogvaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de god der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, zodat de maat van de gramschap vol is, want wat vast besloten is geschied.
A description of the king of the north.
Dat is een beschrijving van de koning van het noorden.
Now remember, in the Old Testament,
bedenk dat in het Oude Testament,
we read also about a king of the north.
En we wordt meer over een koning van het noorden gesproken.
You see, when we look at where Israel, when Israel was as country,
als we kijken op de kaart waar Israël als land ligt,
north of Israel we had the kingdom, or northeast we had the kingdom of Babylon.
Ten noordoosten van Israël lag het koninkrijk Babylon.
So the king of the north for Israel was Babylon.
De koning van het noorden was voor Israël in die tijd Babylon.
And that was the enemy that was entering into their country. Also in the time of Daniel, he was taken captive by the king of the north.
Ja, dat was de vijand in de tijd van Daniel, want het is die koning van het noorden die hem in ballingschap naar Babylon voerde.
So the type of the king of the north, the Old Testament type, is the kingdom of Babylon.
Dus dat koninkrijk uit het Oude Testament, dat is een schaduwbeeld voor die profetische koning van het noorden.
And yet in the New Testament we again, as we heard this morning, we read about Babylon in Revelation, in end time prophecy.
In het boek Openbaring komen we Babylon opnieuw tegen in de profetie.
And so we see the fulfillment of the New Testament Babylon being the papacy or the king of the north in the last days.
En daarin in Openbaring zien we dat die vervulling van het beeld van Babylon, dat het pausdom is.
Now we're going to compare a few scriptures here. I think I have it on the screen.
En een paar beelden met elkaar vergelijken, een paar schriftplaatsen.
If you remember that symbolism of the woman in Revelation 17.
Dit is het symbool van de vrouw uit Openbaring 17.
And it says that she had on her name Mystery Babylon.
zat op haar, ja, in haar naam geschreven het woord geheimenis.
And so that was the New Testament Babylon.
Ja, dus was Nieuw Testamentisch Babylon.
Now here we have this verse 36. I see that it's gone a little bit off the screen, but you have it in the Bible.
Hier staat Daniel 11:36.
And now when we look at this verse, we find characteristics of the king of the north.
In dat vers dan vinden we karakteristieke trekken van de koning van het noorden.
It says he will exalt himself.
Hij zal zichzelf verhogen.
He will magnify himself.
Hij zal zichzelf nog groot maken.
He will speak marvelous things against the God of gods.
En hij zal zich verheffen tegen elke god.
Okay, this is the description of Daniel 11, the king of the north.
Ja, en hier wordt dus gesproken over de koning van het noorden in Daniel 11.
Now if you turn your Bibles to Daniel chapter 7.
Als je teruggaat naar Daniel 7.
And verse 25.
Vers 25.
I want you to compare Daniel 7:25 with Daniel 11:36.
Moet je eens vergelijken Daniel 7:25 met Daniel 11:36.
And see if the little horn power of Daniel 7 has similar characteristics as the king of the north of Daniel 11.
Lijken die trekken die hier van de kleine horen in Daniel 7 gesproken worden niet heel erg op de trekken van die koning van het noorden in Daniel 11.
In Daniel 7:25 we read, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High.
Ja, en in Daniel 7 staat, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de Heilige des Allerhoogsten te gronden richten.
He will speak words to the Most High.
Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste.
The little horn power.
De kleine horen.
The king of the north would exalt and magnify himself and would also speak marvelous things against the God of God.
Ja, en de koning van het noorden die zal zichzelf verhogen en verheffen en die zal ook grote dingen spreken tegen de God der goden.
And so we see this is absolutely talking about the same power.
Het gaat dus duidelijk om hetzelfde, een en hetzelfde koning.
The little horn of Daniel 7 and the king of the north of Daniel 11 is the same power.
Ja, dus de kleine horen uit Daniel 7 is dezelfde macht als de koning van het noorden, Daniel 11.
Now turn with me to Revelation chapter 13.
Gaan we nu naar Daniel of naar Openbaring.
And Daniel and Revelation must be studied hand in hand.
Je moet eigenlijk Daniel en Openbaring altijd samen bestuderen.
And in Revelation 13 in verse 5 and 6.
In Openbaring 13 vers 5 en 6.
Listen very carefully and let's see again if we find identification marks that this is linked with the king of the north.
En luister maar goed of je weer overeenkomsten vindt met de kleine horen die hetzelfde is als de koning van het noorden.
We see there, verse 5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven.
En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen.
En vers 6.
En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen.
So this power, this beast power of Revelation 13, is blaspheming the name of God.
Dus de beest, hè, die macht die hier in Openbaring 13 genoemd wordt, die spreekt lastertaal tegen God.
Just like the king of the north and just like the little horn power.
Net zoals de koning van het noorden deed en net zoals de kleine horen deed in Daniel 7.
I'm starting to see how these different prophecies are just in different symbols revealing the same power.
Zien jullie dat hoewel de verschillende symbolen gebruikt worden, dat het over één en dezelfde macht gaat?
We're going to look at one more, 2 Thessalonians.
We kijken nog naar één Bijbelplaats verder, 2 Thessalonicenzen.
2 Thessalonians. And chapter 2.
2 Thessalonicenzen 2.
And verses 3 and 4.
Vers 3 en 4.
We read there, let no man deceive you by any means, for the day shall not come except there be a falling away first. That the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he is as God, sitting in the temple of God, showing himself that he is God.
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen, om de mens der wetteloosheid, en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God op voorwerp van verering heeft, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is.
So here we read about the man of sin.
Hier lezen we dus over een man van wetteloosheid.
And it says that he opposeth and exalteth himself.
En die moet zichzelf openbaren en zich verheffen.
Same terminology in the King of the North.
Ja, zelfde terminologie als bij de koning van het noorden.
He would exalt himself and magnify himself.
Zal zichzelf verheffen.
So the little horn power of Daniel chapter 7.
Dus de kleine hoorn uit Daniel 7.
The beast power of Revelation 13.
Beest uit Openbaring 13.
The man of sin of 2 Thessalonians chapter 2.
De man der wetteloosheid uit 2 Thessalonians 2.
And the king of the north of Daniel chapter 11.
En de koning van het noorden uit Daniel 11.
Are one and the same power.
Dat is één en dezelfde macht.
Talking about the papal power.
Dat gaat over het pausdom.
So we have identified the king of the north.
Dus we weten nu wie de koning van het noorden is.
By comparing scripture with scripture,
dat we schrift met schrift hebben vergeleken.
And by looking at the type of Babylon and comparing it with the antitypical fulfillment of spiritual Babylon in the New Testament.
Door naar de schaduw in het Oude Testament en de vervulling in het Nieuwe Testament te kijken.
Now let's go again back to this, verse 40.
Dan gaan we terug naar Daniel 11 vers 40.
We've seen who the king of the north is.
We hebben gezien wie de koning van het noorden is.
It says, at the time of the end shall the king of the south push at him.
Ja, en staat er in vers 40. Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen.
So some power or some king, other king, some other nation would attack or push at the papal power.
Dus er is een andere macht die met die koning van het noorden in botsing komt.
And so we need to identify the king of the south.
Dus moeten we weten wie die koning van het zuiden is.
Okay, we're going again to the type of who was the king of the south in Old Testament terminology.
Gaan we weer terug naar de schaduw uit het Oude Testament voor wie die koning van het zuiden stond.
You had Israel, you had the king of the north, Babylon.
Ja, als je weer vanuit Israël kijkt, dan lag in het noorden dus Babylon.
In the south was Egypt.
En in het zuiden ligt Egypte.
Now, what was the principles of Egypt?
Wat waren de, ja, eigenlijk de kenmerken, de karaktertrekken van Egypte?
If you turn to Exodus chapter 5.
Kijk daarvoor maar eens in Exodus 5.
Exodus chapter 5, and let's look at verses 1 and 2.
Vers 1 en 2. Exodus 5, vers 1 en 2.
We read here about Moses that was coming to Pharaoh.
En lezen dat Mozes naar Farao komt.
And we read the following. And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go.
Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem, zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om te mijne eer in de woestijn een feest te vieren. De farao zeide, wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan.
So here the Pharaoh or the king of the south, the king of Egypt, denies the existence of God.
Dus de farao, de koning van het zuiden, die ontkent hier het bestaan van God.
And so the principle of Egypt, or the king of the south, is atheism.
Dus het grondkaraktertrek van de koning van het zuiden is atheïsme.
Denial of any existence of God.
Het ontkennen van het bestaan van God.
So now, when we look back at this prophecy of Daniel chapter 11.
Als je dan weer kijkt naar die profetie in Daniel 11.
Was there an atheistic power that now is the antitypical fulfillment of Egypt?
Is er een atheïstische macht die eigenlijk de vervulling van dat beginsel van Egypte is.
That attacked or opposed the papacy, the king of the north.
Wat het koninkrijk van het noorden, dus de pauselijke macht, heeft aangevallen.
Well, when we look into history.
Als we naar de geschiedenis kijken.
Let me just click on here. This is here. We have a time prophecy.
Dan komen we een tijdprofecie tegen.
A time prophecy that we find about the beast of Revelation 13 and about the little horn power of Daniel 7.
Ja, een tijdprofecie die is van toepassing op het beest in Openbaring 13 en op de kleine hoorn in Daniel 7.
And maybe this is new, maybe this is not new for you.
Misschien is dat nieuw, misschien is het niet nieuw voor jullie.
But there are seven references to a specific time prophecy in which the king of the north or the papal power rules.
Ja, maar er zijn zeven verwijzingen over de 1260 dagen met betrekking tot de koning van het noorden.
And the prophecy is spans a time period of 1260 days
Ja, die tijdprofetie gaat altijd over een periode van 1260 dagen.
And sometimes it's called a times and a half, sometimes it's called 42 months, sometimes it's called 1260 days, sometimes it's called 42 months.
Ja, die worden op verschillende manieren aangeduid. Soms als een tijd, tijden en een halve tijd. Soms als 1260 dagen. En soms als 42 maanden.
But it's all talking about this. We have already compared the terminology that it's the same power. And so the time prophecies are just given in different ways.
En we weten dus dat al die profetieën over dezelfde macht gaan. Dus die tijdprofetieën gaan over dezelfde tijd.
And as we come to the conclusion that it's all talking about 1260 days.
En als we dus geconcludeerd hebben dat het allemaal over 1260 dagen gaat.
Are these literal days?
Zijn dat letterlijke dagen?
Again, we go to the principles that we have laid.
Dan kijken we eerst de grondbeginselen langs.
And we know that this is again when we look into Bible prophecy.
Ja, als je weer let op Bijbelse profetie.
And the symbol is used. The symbolism is used.
En het de symbolen die gebruikt worden.
We're not looking at literal days, but we're looking at years.
Dan kijken we niet, hebben we niet te maken met letterlijke dagen, maar dan staan die 1260 dagen voor 1260 jaar.
And these principles, if you want to write it down, you can find in Numbers the 14th chapter and verse 34.
Dat dag-jaar beginsel, dat kun je lezen in Numeri 14 vers 24. 34.
And you can also find it in Ezekiel 4 verse 6.
En je kunt het vinden in Ezekiel 4 vers 6.
Where we have this principle of in Bible prophecy a day stands for a year.
Ja, daar zie je dat grondbeginsel uitgelegd dat een dag voor een jaar staat.
So when we look at history and when the Roman Empire fell.
En we kijken in geschiedenis naar het moment dat het Romeinse Rijk ten onder ging.
And the new power stood up, the papal power.
Ja, er kwam een nieuwe macht voor in de plaats, de pauselijke macht.
History says the succession of the Caesars came. After the succession of the Caesars came the succession of the Pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the Pontiff.
Ja, dus op opeenvolging van de Romeinse keizers kwam de opvolging van de pauze in Rome. Toen Constantijn Rome verliet, gaf hij zijn plaats over aan de paus.
And we go on and we see how when Constantine he actually transferred his kingdom or his capital from Rome to Constantinople as we know it today as Istanbul.
Dus Constantijn die bracht eigenlijk de hoofdstad van het Romeinse Rijk over van Rome naar Constantinopel wat we nu als Istanbul.
And he gave power to the papal church, to the Roman church.
En hij heeft dus aan de Rooms-Katholieke kerk zijn macht gegeven.
And that power grew and grew and grew.
Die macht is toegenomen en toegenomen en toegenomen.
And then we come to the year 538.
En dan komen we uit in het jaar 538.
And something very specific happened in that year.
Toen gebeurde er iets heel specifieks.
Because in the year 538, church and state were united.
Want in dat jaar werden kerk en staat één.
So that meant that whatever the papacy said as church, the state would enforce it.
En dat was toen zo dat als de kerk iets, de paus iets zei, dan werd dat door de staat afgedwongen.
And so we read Fagilius ascended the papal chair in 538 under the military protection of Belisarius, and this is from History of the Christian Church, volume 3, page 327.
Dat is een citaat uit Geschiedenis van de Christelijke Kerk. Staat dat Vigilius paus werd in 538 onder de militaire bescherming van Belisarius.
So from that year. We look at the time prophecy of the 1260 year.
Dus als we naar die tijdsprofecie van de 1260 jaar kijken.
And from 538 we come to the year 1798.
Dan begint die periode in 538 als Vigilius aan de macht komt en als je dat 1260 weer optelt kom je in 1798 aan.
And so this was the time period of the supremacy of the king of the north, the papal power.
Gedurende deze hele tijd was de paus het hoogtepunt van zijn macht.
The little horn power.
De macht van de kleine hoorn.
The beast of Revelation 13.
Beest uit Openbaring 13.
Everywhere we find these time prophecies coming back 7 times in the Bible.
We komen die tijdprofecieën maar liefst 7 keer tegen in de Bijbel.
Why 7? 7 is such a symbolism, a symbolic number of perfection, of fullness.
Waarom 7? 7 is een symbolisch getal voor de volheid.
And so this has to be very clear for God's people as it is 7 times revealed in Scripture.
Dus als er 7 keer geopenbaard wordt in de Bijbel, dan weet Gods volk precies waar het aan toe is.
Now during these 1260 years of papal supremacy.
Ja, tijdens die 1260 jaar van pauselijke suprematie.
There was a great oppression of those that wanted to stand fast to their Bible.
Ja, er was een grote onderdrukking van diegenen die vast wilden houden aan de Bijbelse leer.
And it's just amazing because you know when I went in school and learned about history.
Het is eigenlijk heel opvallend omdat toen ik naar school ging en Bijbelse geschiedenis leerde.
I didn't hear much of this kind of history.
Heb ik deze geschiedenis eigenlijk helemaal niet te horen gekregen.
This is often forgotten history.
Het is eigenlijk heel vaak een geschiedenis die maar liever vergeten wordt.
Neglected.
Een verwaarloosde.
Because during those 1260 years, we're not looking at hundreds of people killed for their faith.
Kijk, in deze periode gaat het niet om zomaar een paar honderd mensen die voor hun geloof zijn gestorven.
It's not talking about thousands that were killed for their faith.
Gaat zelfs niet om duizenden mensen.
It's not talking about hundreds of thousands.
Gaat zelfs niet om honderdduizenden.
It's talking about millions and millions and millions of people.
Het gaat om miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen die voor hun geloof.
There have been estimations made that over between 50 and 100 million people were killed for their faith.
De schattingen die lopen wel op tot 50 of 100 miljoen mensen die voor hun geloof.
That directly or indirectly were killed through the papal power during the 1260 years.
Indirect door de pauselijke macht gedood.
And we still see the remainders of this period of time.
Ja, hier heb je nog een paar overblijfselen uit die tijd, gevangenissen.
But there were also points of light.
Maar er waren ook lichtpuntjes.
And when you can read about the Waldensians, for example.
Je kunt bijvoorbeeld over de Waldensen lezen.
That lived in North Italy and they kept faithful to the principles of the Word of God.
Ja, die bleven trouw aan de grondbeginsel van het Woord van God en die leefden in het noorden van Italië.
And they also they provided translations of the Bible.
En die hebben ook vertalingen van de Bijbel gemaakt.
And passed it on to us so that we can have it today.
En die hebben doorgegeven zodat wij die nu ook hebben.
We all know Martin Luther.
We kennen allemaal Martin Luther.
He stood up in the Reformation during this time period.
Hij heeft in deze periode in de Reformatie is hij opgestaan.
And he made the following statement.
En hij heeft de volgende uitspraak gedaan.
Already I feel greater liberty in my heart, for at last I know that the Pope is Antichrist and that his throne is that of Satan himself.
Ik voel me al veel vrijer in mijn hart, want eindelijk weet ik dat de paus de antichrist is. En dat zijn troon die van Satan zelf is.
Oh, sorry. And then we come to 1798.
En dan komen we in 1798.
What happened?
Wat gebeurde er toen?
Perche, which was under the command of Napoleon, made his entrance into Rome, abolished the papal government and established a secular one.
Ja, in 1798 kwam Berthier, dat is een generaal van keizer Napoleon, die trok Rome binnen en schafte de pauselijke macht af en vestigde een seculiere staat.
So who was it that abolished the papacy?
Dus wie zette de pausdom af?
At the end of the 1260 reign,
het einde van de 1260 dagen.
It was under the command of Napoleon. It was
dus het was Frankrijk.
Wait a minute.
Napoleon keizer over was.
What kind of nation was France?
Wat was voor soort land was Frankrijk?
France was an atheistic power.
Frankrijk was sinds de Franse Revolutie een atheïstische macht.
And so we see in Daniel chapter 11.
Dus in Daniel 11.
When we read about the king of the south pushing at the king of the north.
Waarbij we dus zien dat de koning van het zuiden in botsing komt met de koning van het noorden.
The antithetical fulfillment is France as atheistic power pushing at the papacy.
Dat is een symbool van wat er werkelijk gebeurde, dat Frankrijk het pausdom afzette.
Are you trying to, do you follow along so far?
Kun je tot nu toe volgen allemaal?
Yeah? Okay, let's go on.
Gaan we verder.
This was actually a newspaper that came out later in that time, and it just says, you know, when the papacy was abolished, and it says, liberty, liberty.
Ja, dus is een krant die in die tijd uitkwam, en er staat als kop boven, vrijheid, vrijheid.
And because they knew that when the papacy was abolished, again they would have religious liberty.
En ze wisten, ja, als de paus weg is, dan hebben we eigenlijk godsdienstvrijheid.
And so we read in this prophecy again, going back to Daniel 11:40, that this took place at the time of the end.
En we lezen dus in Daniel 11 dat het gebeurde in de tijd van het einde, in de eindtijd.
And now some people may say, yeah, but you're talking about 1798. Was that the time of the end?
En zeggen ja, maar 1798, maar dat is al zo lang geleden. Is dat nou de eindtijd?
Well, it was the beginning of the time of the end.
Nou, dat is dus het beginpunt van de eindtijd.
The time prophecy of the 1260 years ended in 1798.
De tijdprofetie over de 1260 dagen die liep af in 1798.
And in that time began the time of the end.
Toen begon dus de tijd van het einde.
And that was when the king of the south, the atheistic power of France, pushed at the king of the north, the papal power.
En die begon dus dat de koning van het zuiden in botsing komt met de koning van het noorden.
And then we read in Daniel 11 verse 40 that the king of the north shall come against him like a whirlwind.
En dan lezen we dat de koning van het noorden als een op deze zal aanstormen. Dat lezen we ook in vers 40 van Daniel 11.
That he will come like a whirlwind.
Ja, aanstormen staat er hier in.
It doesn't say a whirlwind.
Stormen.
Okay, in English says a whirl. It's denoted by a whirlwind.
In het Engels dan staat er zelf dat hij als een wervelwind aankomt, zegt.
Now again, when we compare the king of the north with the beast of Revelation 13.
En als we dan weer die koning van het noorden vergelijken met het beest in Daniel of in Openbaring 13.
When you study Revelation 13, you read about this beast that was had a deadly wound inflicted.
Ja, in Openbaring 13 lees je dat het beest een dodelijke wond is toegebracht.
But we also read that the wound would be healed.
Maar we lezen ook dat die wond zou genezen.
So the same thing is happening, you see, a repeating enlightenment principle.
Ja, je ziet opnieuw weer dat beginsel van herhalen en versterken.
The king of the north received the push of the king of the south.
Ja, die koning van het noorden die krijgt een enorme douw, zo militair gezegd, van de koning van het zuiden.
The beast of Revelation 13 received a deadly wound.
Het beest van Openbaring, dat krijgt een dodelijke wond.
Same power, same thing happened.
Hetzelfde macht, hetzelfde gebeurtenis beschreven.
Now that happened when the papacy was taken into captivity.
Ja, dat gebeurde dus toen de paus in gevangenschap, in ballingschap.
The unity of state and church was separated.
Er kwam een einde aan de eenheid van kerk en staat.
And we read further on that and but. As the prophecy continues,
als de profetie verder gaat,
the king of the north would again come as a whirlwind.
Ja, dan zie je dat die koning van het noorden komt aanzetten als een wervelwind.
And in Revelation 13, you read that deadly wound would be healed.
In Openbaring 13, dan lees je op dezelfde gebeurtenis dat de wond zal genezen.
Now, you see how much is just in one verse.
Zie je hoeveel er in één Bijbelvers te vinden is.
But we need to compare scripture with scripture.
Nou, we moeten Bijbeltekst met Bijbeltekst
we need to look at the types of the Old Testament and compare them with our days today.
Nou, dus we moeten de symbolen uit het Oude Testament moet je vergelijken met gebeurtenissen uit onze tijd.
Now in English, in my English Bible, it's comparing this king of the north coming like a whirlwind.
Ja, in mijn Engelse versie staat dat die koning van het noorden als een wervelwind aankomt.
What does a whirlwind do?
Wat doet een wervelwind?
It destroys.
Nou, die vernietigt.
It destroys. And so gradually the papal power is coming back as a whirlwind, and this we are seeing being fulfilled today.
Ja, nu in onze tijd zien we dat dat die pauselijke macht als een wervelwind terugkeert.
Since 1798.
Since 1798.
When the papacy was abolished.
Toen het pausdom officieel werd afgeschaft.
When it was again reinstated.
Toen werd het opnieuw ingesteld.
And since as the time and years have gone by up to our day today.
En in het verloop der jaren, eigenlijk naar onze tijd toe.
We see the Vatican power, the papal power, increasing not only in religious aspects, but also in political and economical aspects.
Dan zie je dat die pauselijke macht weer opkomt, niet alleen godsdienstig, maar ook economisch en politiek.
We see that this power is wondered after by the world.
Zien dat de wereld in bewondering de pauze mag erna loopt.
Do you know who this man is?
Ken je die man?
Who's this man?
Wie is die man?
Billy Graham.
Billy Graham, links, hè? Rechts is de pauze.
That one. Billy Graham is a Protestant, a so-called Protestant evangelist in America.
Billy Graham was een zogenaamd protestant, een hele bekende protestantse evangelist uit Amerika.
And Protestant comes from the word protesting.
En het komt van het woord protesten.
Protesting against Rome in the Reformation.
Ja, het was een woord dat ontstaan is in de Reformatie. De mensen die protesteerden.
But what do we see taking place today?
Wat zien we vandaag?
Ecumenical movement.
Ja, we zien de ecumenische beweging.
And so this Protestant evangelist, so-called Protestant evangelist, is coming back to Rome. We have the saying, all roads lead to Rome.
Ja, dus wat doet die protestantse evangelist? Die komt terug naar Rome. Hè? We hebben gezegd, alle wegen leiden naar Rome.
So the king of the north is coming like a whirlwind, and a whirlwind is as Rocky said, it like takes everything up.
Ja, dus
it takes everything in itself.
Die slokt alles op.
And it's taking in Protestantism.
Dus kijken hoe de katholieke kerk bezig is.
It's taking in baptism. Baptist. It's taking in Pentecostals.
Pinkstergroepen worden.
And it's going to take in Adventism if we're not careful.
En als we niet oppassen, dan slok je ook het Adventisme op.
And that's exactly what is taking place.
En dat gebeurt.
And this whirlwind is becoming more and more ferocious.
En die wervelwind, die orkaan, die wordt steeds sterker.
And the papacy is not only is Protestantism bowing down to this power. Not only is Protestantism bowing down to this power.
Niet alleen het Protestantisme buigt voor deze macht.
But we also see that political leaders are following after this power.
De politieke leiders die gaan de kerkleiders achterna.
This is the British Prime Minister Tony Blair.
This is Tony Blair, the premier van Engeland.
Tony Blair, I have an article, I don't have it with me now, in which he says that he finds it as an obligation to keep Sunday holy.
Die socialistische premier Blair, die heeft in een artikel geschreven dat hij dat als een verplichting ziet om de zondag te heiligen.
Where is our world going?
Waar gaat onze wereld naartoe?
And this is so-called a Protestant nation.
Het is een Protestantse natie, Engeland.
And we also look at America, the James Nicholson, the American ambassador to the Vatican.
Dus James Nicholson op rechts, de Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan.
And when we look further in Daniel 11, we'll come more into the unity of the United States of America and the papal power.
En als we in Daniel 11 verder komen, zullen we steeds meer ontdekken hoe die machten van Amerika en van het Vaticaan in elkaar schuilen.
But also the Muslim world.
Dus kijken de moslimwereld.
Here the Pope is giving a mass with 40,000 Muslims in a stadium in Lebanon.
Ja, hier geeft de paus een mis aan 40.000 moslims in een stadion in Libanon.
Even the Eastern world is bowing down to this power, the Middle East.
So het Midden-Oosten buigt voor die macht.
And we see that it is indeed coming as a whirlwind.
Die komt dus echt als een orkaan aanzetten.
When we look at verse 41.
En als we dan naar vers 41 gaan.
Coming as a whirlwind, passing in. We read in verse 40.
40 hebben we gelezen over die dat die komt aanstormen als een orkaan.
And in verse 41 we see, he shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but he shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief children of Ammon.
Ja, ook het sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen, maar aan zijn macht zullen ontkomen Edom, Moab, en de keurde Ammonieten.
Again, we're looking at symbolic language.
Kijken weer met symbolische taal te maken.
He is referring to, in what we read in verse 40, the king of the north, the papal power.
Dus hij, dat staat weer voor de koning van het noorden.
Shall enter into the glorious land.
Die zal het sieraadland binnenvallen.
Now what was the glorious land in the Old Testament?
Wat was het sieraadland in het Oude Testament?
Israël. Israel was the glorious land, the people of God, the chosen people.
Israel was het land van God en daar woonde het uitverkoren volk van God.
They were chosen to be glorious, to resemble the light of God to all the other nations.
Ze waren uitverkoren om Gods licht voor de volken uit te stralen.
But here we're talking about end time events.
En nu spreken we over de gebeurtenissen van de eindtijd.
And we read and we know from prophecy, Daniel chapter 9, that probation closed for the Jews as a nation.
Ja, in Daniel 9 hebben we gelezen dat de proeftijd voor het Joodse volk afgelopen is.
So who is the glorious land in New Testament time in our days today?
Wie is het sieraadland sinds die tijd, sinds het Nieuwe Testament?
It's people of God, absolutely.
Volk van God.
Or the glorious, the church of God today.
Of God's gemeente.
So, in other words, the papacy as a whirlwind will attempt to enter into God's people and to come amongst God's people.
Dat zie je dat de paus zal proberen. Hij zal proberen om Gods volk binnen te dringen.
He will make an attack. That world will make an attack on God's people.
Zij zal Gods volk aanvallen.
And many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief children of Ammon.
Ja, zullen heel veel landen vallen, maar deze landen zullen ontkomen, Edom, Moab, en de keur van de kinderen van Ammon.
Many countries or many Christian denominations will fall.
Zullen heel veel landen, heel veel christelijke denominaties, heel veel kerken en geloven zullen omvallen.
But some will escape.
Maar sommigen die zullen
escape out of the hand of the papacy, even Edom, Moab and the chief children of Ammon.
Edom, Moab en de kinderen van Ammon die zullen ontkomen uit de hand van.
Again, let's look at the type again.
Laten we weer eens kijken naar het symbool.
Who is Edom, Moab and chief children of Ammon in Old Testament time?
Wie zijn Edom, Moab en Ammon in het Oude Testament?
Edom comes from the word Esau.
Edom komt van het woord Esau.
Who was Esau?
Wie was Esau?
The brother of Jacob.
De broer van Jacob.
Moab and Ammon were the nations that came out of the daughters of Lot.
Moab, dat zijn de volken die uit de dochters van Lot zijn voortgekomen.
Remember when Lot was in Sodom, Gomorrah? Was it? Yeah, right?
Lot die zat in Sodom.
And he had to flee out because God destroyed the city.
Hij moest vluchten omdat God die stad omkeerde.
And then his daughters, remember what they did? They gave him alcohol to drink, they made him drunk and they slept with him.
Ja, je weet dat de dochters toen gedaan hebben, die hebben hun vader dronken gevoerd en zijn met hem naar bed geweest.
And out of that came the nations eventually, Ammon and Moab, the Moabites and the Ammonites.
Die dochters zijn de Moabieten en de Ammonieten voortgekomen.
So somehow they had a link to Israel.
Ze waren dus verwant aan Israël.
Just like Esau as well had a link to Jacob. And
Esau was een broer van Jacob.
So somehow they were first in the line of Israel, but they had fallen off.
Ze zaten eigenlijk dus waar ze eerst in de goede tak van de familie, maar ze zijn in de verkeerde tak van de familie terechtgekomen.
Yet they will escape.
En toch zullen ze ontkomen.
These nations are a symbol of fallen Protestantism that will come back to the Church of God.
Deze volken die staan symbolisch voor die groepen uit het Protestantisme dat in val is gekomen, die zullen terugkeren naar het volk van God.
Now let me give you a few verses for this as well.
Geef jullie een paar Bijbelversen.
If you turn with me to the book of Isaiah,
als je met me naar Jesaja wilt gaan,
chapter 11,
Jesaja 11,
and verse 13 and 14.
Vers 13 en 14.
Isaiah chapter 11 verse 13 and 14. And we're going to soon take a break, so but let me just finish this thought.
We even deze gedachte afmaken en daarna gaan we pauzeren.
Isaiah 11 verse 13 and 14.
Ja, vers 13 en 14.
And here we're looking at the type.
Dat is dus het symbool.
The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. They shall spoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom, upon Moab, and upon the children of Ammon shall obey them.
Ja, dus dan zal de afgunst van Ephraim verdwijnen, en zij die Juda benauwen zullen uitgeroeid worden. Ephraim zal niet afgunstig zijn op Juda, en Juda zal Ephraim niet benauwen. Westwaarts zullen ze de Filistijnen op de schouder vliegen, en samen zullen de stammen van het oosten plunderen. Maar Edom en Moab zullen ze hun hand uitstrekken, en de Ammonieten zullen hun onderhorig zijn.
So Edom, Moab and the children of Ammon, those nations said that they obey Israel.
Dus er staat hier dat die drie volken Israël zullen gehoorzamen.
So in other words, this was the type, an antitypical fulfillment of the last days.
Dus dit was het symbool, en de vervulling in de eindtijd.
Edom, Moab and the chief children of Ammon were somehow united with God's church, and they have fallen away, fallen Protestantism, but they will come back to the fall of God. They will escape.
Voor een deel van het Protestantisme dat in val komt, en dan terug zal keren naar het volk van God.
This fulfillment we see when the three angels' messages are given.
En die vulling die kunnen we waarnemen als de die engelenboodschap wordt gebracht.
And in Revelation chapter 18 we read about an angel coming down from heaven filled with the glory of God and lightening up the world and many nations will flow.
Ja, en in Openbaring 18 wordt er over die engel gesproken die neerdaalt en die tot vele volken getuigt en de volken zullen ze toestromen.
And we read in Revelation 18:4, just go with me quickly there.
Even vlug naar daar Openbaring 18 vers 4 gaan.
What does the prophecy say?
Wat staat er dan precies?
And this is very important that you catch this point in Revelation 18 verse 4.
Het is heel belangrijk dat jullie dit meenemen.
And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonde en niet ontvangt van haar plagen.
So God has his people in Babylon.
God heeft nog zijn volk, mensen van zijn volk die nog in Babylon zitten.
God has his people in fallen Protestantism.
Dus in het gevallen Protestantisme, daar zitten nog mensen die bij het volk van God horen.
And yet when that angel from heaven, which is only a symbol of the message that humanity will give, the people of God will give.
Dus die engel uit de hemel, die staat symbool voor de boodschap die het volk van God op aarde zal brengen.
And when they hear the voice, come out of her, come out of Babylon.
En als die stem gehoord wordt van kom uit Babylon, kom eruit.
Many will side with the true church of God.
Ja, dan zullen velen de kant kiezen van de ware kerk des Heren.
They will escape out of the hand of the papacy.
Vluchten uit de macht van de pausdom.
I think at this time we will take a break.
Op dit moment nemen we even pauze.
And then we will continue in verse 42 and 43 and
dan straks verder
44, 45.
De volgende vers uit.
Let us just close with a prayer. Gracious Heavenly Father, we thank you for your prophetic word.
Vader, we danken u voor uw profetisch woord.
We thank you that we can study these things.
Dank u dat we dat kunnen bestuderen.
Father, we also realize that these are not easy things for us to understand.
Ja, we begrijpen dat het allemaal niet zo makkelijk is om te verstaan.
But you have given your Holy Spirit that would lead us into all truth.
Maar u heeft uw Heilige Geest gegeven die ons in alle waarheid zal leiden.
And I pray, Lord, that you will clarify these prophecies to each one of us.
Heer, en ik bid dat u ieder van ons deze profetieën zult verduidelijken.
If things are not clear, Lord, please help us as we study continually that you will bring more and more light as to the events that are about to take place.
Als de dingen nog niet helemaal helder zijn, Heer, wilt u daar meer en meer licht geven als we de studie voortzetten.
And that we may truly see that we are living in the last days.
Dat we echt zullen inzien dat we in de laatste dagen leven.
And so I thank you for this study.
Dank u voor deze studie.
And help us now as we take a break that we may refresh our minds that we are ready for the second session.
Help ons nu om onze gedachten op te frissen zodat we klaar zijn voor de tweede deel.
And we thank you in Jesus' name, amen.
Dank u in Jezus' naam. Amen.
Okay, get some fresh air, drink some water. And let's start again at 5 minutes to 11, we'll gather again.
Okay, dus frisse lucht en water en drinken. 5 voor 11 weer binnenkomen.
Ja, vi har fått den fra Vindbygden nå, men den ganske bra. Du kan sette skylen, og også du kan sette audio.
Kan du ikke stoppe den?
Jeg tror det stoppet nå.
Ja. Er det radio på?
Kanskje er det fort.